Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aroy. Negatieve fracties stelt de Tweede Kamer nu. En de afsplitsingen daar gelaten zijn er na de verkiezingen 4 nieuwe partijen het parlement in gekozen. BBB, JA21, Bijeen en Volt. De Haagse Zaken ging andere jaren altijd met zomerreces, maar deze zomer zorgen we ervoor dat jij ons niet hoeft te missen. En dat doen we bijvoorbeeld door deze en komende weken die nieuwe partijen te bespreken. En deze week is dat de aflevering over BBB, oftewel de Boer-Burgerbeweging. En JA21, wat officieel staat voor juiste antwoord. En dat doe ik met bij mij in de studio Rick Rutte en Peter de Koning. Welkom allebei. En ik wilde maar eens even beginnen met juiste antwoord 21. Zo uitgesproken is het wat minder catchy eigenlijk, hè, dan JA21.
Ja, ja en zoals je weet, Lemmy, is niet iedereen het eens over de betekenis van die afkorting natuurlijk.
Vertel.
Tenminste, sowieso is het natuurlijk niet helemaal toevallig dat twee van de oprichters Joost en Annabel heten. Joost Annabel 21. En als je het aan Thierry Baudet vraagt, die heeft het altijd over de Judas-alliantie.
Omdat ze natuurlijk een afsplitsing zijn van FVD.
Precies. En dan hoef je niet meer te raden wie de Messias is. Dat is natuurlijk Baudet zelf in dat verhaal. Blijft hij heel consequent doen. Ja, 21. Ja, er zijn een afsplitsing van Forum dus. Allemaal mensen die eerder bij Forum voor Democratie zaten. En zich toen, eind vorig jaar, toen de bom daar barstte. En toen die hele partij even helemaal op het randje van de afgrond leek te balanceren. Niet voor het eerst, niet voor het laatst, maar waarschijnlijk wel het explosiefst tot nu toe. Toen hebben deze mensen zich afgescheiden. En een paar weken later, je merkte eigenlijk dat het allemaal mensen waren die nog steeds wel politieke ambities hadden, zijn ze samen verder gegaan onder de naam JA21. En dan hebben we het over mensen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, maar ook over mensen als Dirk-Jan Epping en Nicky Pauw Verwij. En nog een hele hoop mensen ook in de provincies in Europa en op andere plekken.
3 zetels in de Tweede Kamer, ook vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.
Ja, en in Europa, in Brussel en dus in een aantal provincies. Ja.
En dat komt dus inderdaad omdat allemaal afsplitsingen zijn geweest van FVD. Dus eigenlijk FVD-zetels die zijn overgegaan naar 21 zetels,
precies.
Behalve in de Tweede Kamer.
Ja, zoals het bij Forum zelf uitleggen. Ze zijn een soort incubator geweest voor allemaal rechtse partijen. En van alle loten aan die stam is JA21 wel een van de meer veelbelovende, zou je kunnen zeggen. Wel een partij met een soort een kader, een organisatie. Wat wel gek is, daar gaan we het vast nog wel over hebben, omdat er volgens mij niet heel veel is dat die mensen per se bindt. Maar wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat ze allemaal bij Forum zijn opgestapt, omdat ze zeiden, deze partij gaat nu te ver, Thierry Baudet gaat nu te ver. Die is niet meer te temmen, die is niet meer tegen te houden. En we vinden dit te radicaal.
En ik weet nog wel, toen dat gebeurde, hè, toen zij allemaal in ieder geval uit FVD stapten en van de kandidatenlijsten verwijderd werden of zelf opstapten. Toen kwam er eerst een filmpje van Nanninga en Eerdmans. En die zeiden van, we moeten de komende tijd maar eens even gaan nadenken over wat we gaan doen.
Het filmpje op het strand was het. Hè?
Het filmpje op het strand, inderdaad.
Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Maar alleen als we een prachtige lijst kunnen presenteren. En voor u kunnen bouwen aan een degelijke partij met een solide organisatie.
Nou, we staan onder enorme tijdsdruk. Er moet nog een heleboel geregeld worden. Alleen als we het verschil kunnen maken voor u, dan gaan we ervoor.
We tellen af tot 18 december. En dan beslissen we definitief of we mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.
En niet lang daarna was er het filmpje met we beginnen een nieuwe politieke partij. Wat gebeurde in de tussentijd? Waren ze gewoon een beetje op zoek naar, is er voldoende basis voor een nieuwe partij?
Ja, je wil dan toch zoeken of er de basis is voor aanhang. Maar misschien ook wel evenzeer. Heb je de mensen, heb je de politici? Kun je een interessante lijst samenstellen? ze weten natuurlijk ook wel, en dat weet Joost Eerdmans helemaal als geen ander. En Annabel Nanninga zal dat vast ook wel weten. Er zijn natuurlijk zoveel partijen op die rechterflank geweest. De afgelopen jaren, decennia die het geprobeerd hebben, die gesneuveld zijn. En zelfs de afgelopen verkiezingen hadden we ook al. Dat was dan nog voorbeeld, bijvoorbeeld iemand als Wiebe van Hagen zich afsplitsen. Maar het leek erop dat Henk Otten mee ging doen met de verkiezingen. Henk Krol, kennen we hem nog, wilde ook meedoen met de verkiezingen met een conservatieve partij.
Heeft inmiddels een bed and breakfast.
Precies, die heeft de pivot gemaakt en is andere dingen gaan doen. Maar dus je snapt wel, het was wel terecht een vraag van, is er nog ruimte voor een nog zo'n partij? En daar kwamen ze uit, die zagen ze wel. En inderdaad, met 3 zetels binnengekomen.
En die 3 zetels, hè, of in ieder geval laat ik het zo zeggen, de mensen die zijn afgesplitst van FVD, dat is ook de groep die JA21 heeft gevormd. Hè? Daar zijn geen anderen bijgekomen.
Ja, goed deels. Tenminste, ik weet niet, het zou kunnen dat er mensen nog een andere overstap hebben gemaakt. Of op een ander niveau. Of ergens in een ander. In een provincie bijvoorbeeld, dat weet ik niet zo snel, maar dat is wel de kern. Het gat dat zij samen zagen eigenlijk was, Forum voor Democratie had heel veel potentie, had goede ideeën. Daar zijn we het in de kern mee eens. Maar dit is een partij die niet meer in staat is om te regeren. En dat komt eigenlijk puur en alleen door de persoon Thierry Baudet. Die trekt die partij zo'n kant op. Dat willen wij niet. En eigenlijk als je alleen de persoon Thierry Baudet uitgumt, of sterker nog als je alleen de persoon Thierry Baudet van de afgelopen maanden uitgumt, die iets te veel het randje opzocht, dan is het eigenlijk helemaal prima voor ons. Met dat programma willen wij aan de verkiezingen meedoen. En met dat programma denken we ook dat we kunnen gaan regeren. Zo zagen zij ongeveer, dat was een beetje hun pitch, waarmee ze de verkiezingen in wilden gaan. En waarmee ze ook nu in de Kamer zitten.
De VVD nam ze ook meteen serieus. Hè? Op de verkiezingsavond, toen ze met die zetels erin waren gekomen, kon je meteen bij de VVD horen van, nou, misschien kunnen ze wel meedoen aan een kabinet.
Ja, die vraag van, is er een partij op die uiterst rechtse flank die in staat tot regeren, daar worstelen partijen als VVD en CDA natuurlijk een beetje mee. Aan de ene kant zijn dat soms kiezers die ook op VVD of CDA zouden kunnen stemmen. Tegelijkertijd, ja, dat hebben ze dan niet gedaan. En als je dan een voorkeur mag uitspreken waar die mensen belanden, nou ja, de PVV, daarvan heeft de VVD gezegd, daar gaan we niet mee regeren. FVD heeft wat langer geduurd, maar daarvan heeft de VVD nu ook gezegd, daar willen we niet mee regeren.
Voordat je het weet, ben je dan veroordeeld tot die linkse wolk waar ze juist niet meer willen.
Ja, bovendien, het is ook strategisch veel handiger om zo'n partij erbij te halen en ze te laten meedoen. Waardoor ze verantwoordelijkheid nemen en niet gewoon in de oppositie kunnen roepen wat er allemaal verkeerd gaat. Natuurlijk, het is ook gewoon heel handig voor ze.
Het is in hun eigen belang.
Voor de VVD en het CDA, ja.
Ja, ik kan me ook nog herinneren, even hak op de tak op, maar na de verkiezingen met de formatie, de allereerste gesprekken voordat alles helemaal misging, zeg maar, dat Rutte was begonnen over JA21, hè? Dat hij dat een interessante partij vond om mee te gaan praten. Maar vervolgens zei hij ook dat hij het verkiezingsprogramma nog wel eventjes moest gaan lezen.
Maar het helpt wel als je in de buurt van de meerderheid komt in de Eerste Kamer. Dus om die reden zeggen we ook, vinden we toch dat we eens even serieus moeten kijken naar JA21. Want die brengen 7 senatoren mee. Dat zou een voorkeur, dat zou een optie zijn om die reden naar ze moeten kijken. Maar goed, we kennen die partij verder niet. Hè? Dus we moeten dan natuurlijk ook onderzoeken waar ze nou precies voor staan.
Dat is een heel eigenaardige uitspraak. Sowieso natuurlijk. Maar ook, ik weet nog dat hij net voor de verkiezingen had, hij zijn heel herstelplan aangekondigd. En toen zei hij, ik heb alle programma's gelezen en ik heb er de beste dingen uitgehaald. Blijkbaar had hij dan als enige programma niet het programma gelezen van de nieuwe partij die hij wel interessant vond. Ja, daar merkt je natuurlijk die soort van tango van, hier is een partij, die is nieuw, die is nog een beetje ongetest. Maar we kunnen ze niet in de steek laten.
Het was inderdaad eigenlijk. Maar waarom zou je dat hebben gedaan? Waarom zou je dat zo doen?
Ik denk, maar goed, het wordt een beetje speculeren misschien. Ik denk, ja, dan kun je indekken. Als dan iemand later zegt, sorry, maar meneer Rutte, op pagina 14 van het programma staat dit of dat. Dan kun je zeggen, oh ja, ja, ik had het niet gelezen, hè? Ik zei maar wat. Ik weet niet of dat nou een hele aftuigende verdediging is. Maar dan kun je in elk geval zoiets. Dat iets heel vreemd frivols eigenlijk. Ook omdat je toen al wist dat het een hele moeilijke formatie zou worden.
Bij JA21 zien ze het ook wel zo, hè, dat zij wel mee kunnen regeren. In hun verkiezingsspotje zeggen ze ook, met ons kun je regeren.
De oude machtspartijen die regeren graag over links. Naar eigen zeggen, omdat ze niet anders kunnen. En dat excuus, dat vervalt. Want met JA21 is regeren over rechts mogelijk.
En dan wat nog interessant is, VVD wil dus niet helemaal afstand nemen van JA21. En doet dat wel van PVV en FVD. JA21 zit natuurlijk weer tussen die twee stromingen in. Dus die willen graag regeren met de VVD, zeggen ze. Maar die willen ook niet helemaal afstand nemen van FVD en PVV. Dus als je Eerdmans in interviews hoorde in aanloop naar de verkiezingen, dan zei hij, ik vind dat we ook met PVV en FVD om tafel moeten kunnen. Dus de partij waar hij net uitgestapt was, omdat hij helemaal klaar was met Baudet, omdat hij vond dat dat iemand was die de partij niet kon leiden, met wie eigenlijk niet samen te werken viel, die moest wel kunnen aanschuiven bij een nieuwe coalitie.
Oké, wat Rutte niet heeft gedaan, het verkiezingsprogramma lezen, dat heb jij wel gedaan, Rick. Wat zijn de belangrijkste punten uit het programma? Leid ons er doorheen.
Het is een heel duidelijk conservatief verhaal. Het is zo conservatief dat er politicologen zijn die het radicaal rechts noemen. Je kunt het heel erg vergelijken met een programma dat Forum voor Democratie ooit had. Cultureel conservatief, met veel nadruk op de manier waarop Nederland kan blijven zoals het is, zou ik zeggen. Dus weinig bevolkingsgroei, dus weinig ingrepen, ook in, om iets heel anders te noemen, klimaatbeleid. En zo min mogelijk bemoeienis van buiten. En de woorden waarin dat dan wordt uitgelegd, die zijn waarschijnlijk net wat chiquer dan hoe Thierry Baudet het zou zeggen. Maar het is wel, het is hele ferme taal. Het gaat bijvoorbeeld over het absorptievermogen van Nederland. Nederland zou een bepaald aantal migranten en vluchtelingen aankunnen. En om dat te bewerkstelligen, zou je best eens kunnen kijken naar repatriëring. Het terugsturen, het terugzenden van mensen bijvoorbeeld. Daarnaast, en dat is denk ik een van de interessantere kanten wat je in Nederland niet zo snel bij een partij in die hoek ziet, is het ook een partij die best conservatief is in op andere culturele vlakken. Dus bijvoorbeeld over abortus. Niet zo progressief denkt als je dat soms ziet bij andere partijen op de tegenwoordige conservatieve flank. Je ziet in Nederland dat heel veel partijen, ook partijen die bijvoorbeeld kritisch zijn over migratie en zich opwerpen als beschermers van de Nederlandse cultuur, dat die heel vaak zich opwerpen als voorvechters voor progressieve waarden ook.
Juist, hè? Omdat dat het contrast is met
precies,
wat je...
Precies, exact. Hè? Dit is wat we willen behouden. Bij jaar 21 zie je dat er echt wel een wat christelijk conservatiever sausje overheen zit. En dat is misschien ook wat te verklaren als we gaan kijken naar de mensen die er op de lijst staan. 3 Kamerleden, dat is misschien het makkelijkste om mee te beginnen. Joost Eerdmans, de lijsttrekker en de fractievoorzitter. Nikki Paul Verwij, die leerden we als grote publiek vooral kennen. Doordat zij degene was die het nieuws naar buiten bracht met een brief over dat dinertje in Tiel. Het dinertje met de ruzie over de muziek, maar vooral ook het dinertje met alle uitspraken van Baudet over antisemitisme, over Joden, over... We herinneren het ons allemaal nog wel.
Wat de druppel is geweest in ieder geval voor deze mensen om op te stappen.
Ja, en dan kun je dan op 2 manieren interpreteren. Je kan zeggen, dan had Nikki Paul Verwij blijkbaar een enorm geweten, want zij was degene die daarmee als eerste naar buiten trad. Je kan ook zeggen, dat is iemand die duidelijk wel heel slim weet hoe je het politieke spelletje moet spelen. Want als er iets is dat we gemerkt hebben, is dat daarna de aandacht bij Jaar 21 heel erg is gevestigd op. Toen het te ver ging, was Jaar 21 weg en was zij weg. Terwijl daarvoor natuurlijk er van alles gebeurd was waar ze genoeg mee namen. En dat diner kwam eigenlijk als geroepen. En die brief die was de perfecte aanzet voor Jaar 21 en alle... De mensen die daarbij zijn gaan horen.
Wat is haar profiel? Waar komt zij vandaan?
Zij is arts. Daarnaast, dat zo interessant om te noemen, is zij katholiek. En later, op latere leeftijd katholiek geworden. En ook iemand die binnen Forum al daar discussies over voerde. Thierry Baudet ook wel eens aan haar zijde vond. En die ook een deel van, je kan dat ook wel een beetje teruglezen in die conservatievere medisch-ethische paragrafen bijvoorbeeld. Maar dat is een enorm contrast als we kijken naar iemand als de nummer 3 op de lijst. Nummer 3 in de Kamer. Dirk-Jan Epping. Oud-VVD'er, toen overgestapt naar Forum, nu bij Jaar 21 beland. Ja, dat is eigenlijk iemand die nog steeds in zijn ziel een beetje op de rechterflank van de VVD bivakkeert en die veel meer in zijn hoofd zit met idealen over vrijheid, liberalisme en meer van zulks. Dus je ziet dat ze allemaal wel die conservatieve achtergrond hebben en allemaal die conservatieve ideeën hebben. Maar ja, logisch, je hebt op de rechterflank natuurlijk een enorme waaier aan ideeën over, ben je heel liberaal, wil je bijvoorbeeld, zie je Europa als een bedreiging of zie je Europa vooral als een aanjager van de markt? Nou, dat soort ideeën.
Maar wat bindt ze dan wel?
Dat is in feite niet meer dan het feit dat ze tegen Thierry Baudet zijn. En een gezamenlijke vijand, dat weten we allemaal, dat kan best wel goed binden. Maar dat is niet dat is moeilijk om uiteindelijk op basis daarvan heel consistent politiek te blijven bedrijven. Ik denk dat dit ook een van de grote risico's voor Jaar 21 is als de partij gaat groeien. Dat doen ze volgens de peilingen al wel. Zeker omdat Forum wat zetels blijft verliezen. En VVD staat nog wat stabieler voor. Maar wie weet wat daar kan gebeuren. Ze zien het zelf heel optimistisch voor zich. Maar dan kan het natuurlijk best moeilijk worden als je echt serieus gaat onderhandelen. Of als je je partijprogramma en je partij zelf verder gaat uitbouwen, wie geeft je belangrijke posities, dan moet die partij wel dit soort vragen gaan beantwoorden. Ben je dan de partij van uiteindelijk toch een wat meer echt een ook een cultureel conservatief en een economisch conservatief geluid? Of ben je veel meer een partij die zichzelf ziet als wat de VVD ooit had moeten zijn? Liberalisme terug naar de wortels.
Lijkt me ook ingewikkeld, want als je een rol van betekenis wil spelen in de Kamer, of het nou de tweede of de eerste is, dan moet je natuurlijk ook compromissen weten te sluiten. Maar als je onderling al het niet helemaal met elkaar eens bent over dit soort grote thema's, want je beschrijft hier wel steeds twee uitersten op thema's, als bijvoorbeeld de EU. Lijkt me best moeilijk om dan wel met andere partijen afspraken te kunnen maken.
Ja, zeker. En dan krijg je dus fracties binnen de fractie of binnen de partij. Dus bijvoorbeeld een deel van de partij. Er zijn best wat mensen binnen jaar 21 die een achtergrond hebben bij Leefbaar. Leefbaar Rotterdam. Nou, Joost Eertmans natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook de campagneleider die nu op het partijbureau zit. Zo. En dat is dus weer een groep die veel meer in de hoek van de ondernemers zit. Die toch andere prioriteiten vaak net weer hebben dan die meer die culturele conservatievelingen. En dat is inderdaad lastig.
Je noemde net Dirk-Jan Epping, hè? Zeg maar een partijhopper van VVD naar FVD naar Jaar 21. Maar laten we het even hebben over de fractieleider van Jaar 21.
Over partijhoppers gesproken.
Je weet welk bruggetje ik wilde gebruiken. Joost Eertmans.
Dat zijn veel partijen. En dan zal Joost Eertmans daar waarschijnlijk zelf van zeggen dat het altijd de partij was die hem had verlaten en niet hij was die de partij had verlaten. Maar wat hebben we? We hebben LPF, CDA, Leefbaar, Capelle, Leefbaar, Rotterdam, Forum voor Democratie en nu Jaar 21. Eindelijk een partij die zijn eigen naam draagt.
Ja, en waar hij dus wel voor de tweede keer mee de Kamer in is beland. Tussen 2002 en 2006 zat hij voor de LPF in de Tweede Kamer. Het is dus geen nieuw grondgebied voor hem.
Nee, hij heeft al een beetje ervaring. En dat is voor mij en volgens mij ook voor jou, Lemmy, een beetje voor onze, nou, niet voor onze politieke bewustwording, maar wij zaten toen nog niet op de publieke tribune. Maar Peter, was jij er toen eigenlijk bij?
Ja, wel. Maar ik kende ook best veel mensen van de LPF. Maar Joost Eertmans, die kende ik toen niet heel goed uit die tijd.
Wat ik begrepen, gelezen, gehoord heb, is dat hij wel toen al een belangrijke rol had. Hij was de fractiesecretaris, als ik me niet vergis. En had best wat in de melk te brokkelen. En zeker, nou, als je secretaris was in die tijd van de LPF-fractie. Dat lijkt me een, daar verdien je bijna een lintje voor als je die boel bijeen kon houden. Dus hij heeft ook wel wat ervaring met dat managen. Je vraagt je af, is dat nou behulpzame ervaring op zo'n moment? Want je ziet wel dat er steeds dezelfde patronen bij dit soort partijen terugkeren. Van moeilijk vinden om extern te profileren en duidelijk te maken hoe je onderscheidt van anderen. En intern steeds weer gedoe, steeds weer hommeles. Steeds weer heibel. Ja, het is de vraag voor Eertmans of die daar dit keer nou een keer aan kan ontkomen.
Wat hoor jij daarover? Gaat het smooth?
Nou, dan hoor je dus vooral dat er dus verschillende kampen zijn. En deze verkiezing is goed voor hem verlopen, dat helpt. Maar dat voedt ook de ambitie. Dus als je dan gaat uitbouwen, ja, wie ga je nu posities geven? Ik weet nog niet precies hoe zij aan de gemeenteraadsverkiezingen mee willen doen. Maar daar kun je precies van voorstellen dat zo'n front is waar het gaat borrelen. Zij werken nog steeds samen met Leefbaar Rotterdam. Daar zit Eertmans officieel nog steeds bij. Wat ga je daar doen, bijvoorbeeld? Je zag het ook bij Forum voor Democratie een paar jaar geleden, toen de partij mee ging doen aan verkiezingen. Dan moet je ineens keuzes gaan maken. En dan moet je ook ineens een nieuwe leider kiezen die daar lokaal de boel gaat leiden. Nou, uit welk kamp gaat die komen? Dat is een vraag waar je dan antwoord op moet geven. En natuurlijk, ook grote partijen hebben natuurlijk altijd hebben altijd verschillende groepen binnen de partij. Maar wat hier wel interessant is dat de partij heeft nog niet een duidelijk beginselprogramma. Dus die partij wordt echt nog gevormd. En dat maakt natuurlijk heel interessant wie nu de lakens naar zich toe trekt. Die heeft een hele belangrijke rol. En dat weten ze allemaal.
Ondertussen zit ze nu, hoe lang geleden zijn de verkiezingen? 3 maanden geleden was het. Dus zit ze al 3 maanden.
Alweer.
4 maanden
geleden. Gaat snel,
geleden,
Lemmy,
ja. Zitten ze al snel, ja. Zo lang in de Kamer. Wat zie je? Hoe stellen ze zich op? Wat voor partijen zijn ze daar?
Nou, wat opvalt is dat ze heel erg inderdaad een FVD-achtig geluid vertolken. En met name de thema's klimaatbeleid en migratie. Die hebben ze in een net ander jasje gegoten, maar die hoor je eigenlijk steeds terugkomen.
Ten eerste de kosten van het klimaatbeleid. Deze veroorzaken nieuwe heffingen en verhoging van bestaande. De tweede factor is de toegenomen immigratie. Een recent verschenen studie van dokter Jan van der Beek van de Universiteit van Amsterdam, Grenzeloze Verzorgingsstaat, toonde aan dat de kosten van immigratie tussen 1995 en 2019 circa 400 miljard euro bedroegen.
Dus wat Ebbink hier zegt, dit is eigenlijk wat we van Forum ook al jaren hebben gehoord. Je merkt dat het, het is wat chiquer verwoord als het ware. Maar het is een verhaal dat we kennen.
Ja, en die Ebbink, daar moeten we nog wel even over vertellen, dat hij oud-journalist is van NRC. Hè? Toen ik stage ging lopen bij NRC was hij politiek redacteur.
Wanneer, over welk jaar hebben we het dan?
1999 of zo, denk ik. Nee, 98, zoiets. En toen is hij naar een Vlaamse krant gegaan. En later is hij in het Europees Parlement gekomen. Hij heeft voor Bolkestein gewerkt. En hij heeft in het Europees Parlement gezeten voor Lijst de Dekker. Jean-Marie de Dekker, een Vlaamse politicus.
Ook een partijhopper.
Wat is dat toch met veel mensen die uiteindelijk in de politieke rechterflank terechtkomen die een geschiedenis bij NRC hebben. Hè? Want Martin Bosma heeft ook voor ons geschreven.
Forums, Thierry Baudet
heeft voor ons geschreven.
Paul Frentrop ook. Forum.
Een apart podcast.
Ik ben ook oud-columnist geweest, dus ik weet niet wat er voor mij in de toekomst...
Ik hoor een boekvoorstel.
Maar even door op Ja 21. Je merkt dus dat ze heel erg hun focus zoeken op hele duidelijke thema's. Maar zitten ze bij commissiedebatten? Zijn ze aanwezig?
Ja, daar zijn ze wel bij. En je ziet ook wel dat ze... hoe zal ik het zeggen? Het is niet dat ze een soort van... stempelmachine zijn geworden die precies zou stemmen wat Forum had gestemd. Een van de debatten waar je ziet dat ze wel echt een eigen rol innemen. Dat is in het coronadebat. Wat daar helpt is dus dat ze met Nicky Pauw een arts in huis hebben. En je zag dat bijvoorbeeld in april, dus toen de nieuwe Kamer net was geïnstalleerd. Toen stond premier Rutte met de Kamer te debatteren. En die had het over de capaciteit van de zorg. En die zei het en Nicky Pauw die... kon uit ervaring vertellen, ja, ho even, dat is te kort door de bocht.
Want er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd alsof er ons een grote medische crisis overkomen is en dat daar de medische zorg niet op ingesteld is, met name de IC-capaciteit niet. Dat klopt echt niet. Iedereen die in het ziekenhuis maar in de buurt van de IC gewerkt heeft, die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops. Van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. En dat is ook ruim een half jaar geleden al besproken bij de lessons learned.
Wat ik zelf hier interessant vond, is dat je ook meteen merkt, we hebben eigenlijk in een jaar coronapolitiek toch gezien dat de Kamer enorm worstelde met... met het kundig bekritiseren van het kabinet. Dit was een voorbeeld van wel op basis van ervaring en kennis goede kritiek leveren. Als je de kritische noten, of de meest kritische noten, die kwamen natuurlijk van Forum, maar die zaten al vrij snel in de complothoek. Je zag dat andere partijen dat echt moeilijk vonden, ook omdat het gewoon een heel complex dossier is. Ja, dan helpt het gewoon ontzettend als jij een arts op je lijst hebt die hier weet waar ze over spreekt. Een ander voorbeeld is, dat is niet een commissiedebat, maar dat vond ik wel interessant. Dat was een tijdje terug hadden wij in NRC, daar gaan we weer, een opiniestuk staan van Joost Eertmans, die de Deense asielaanpak prees. Nou, één, dan vertelt hij dus weer dat migratieverhaal, maar hij vertelt dat migratieverhaal aan de NRC-lezer. Nou, wij weten dat we van Geert Wilders niet zo snel een opiniestuk in NRC hoeven te verwachten, want die verwacht daar niet heel veel kiezers meer te halen. Eertmans wel. Die denkt dat daar ook echt nog wel wat te halen valt. En die is daar eigenlijk ook bezig met, ja, één, het vertellen van zijn verhaal. Maar die zoekt ook naar kiezers.
Maar ook naar erkenning, serieus genomen worden. Want toen Wilders begon, liet hij zich ook interviewen door NRC. En weet je, dat was hij veel toegankelijker voor ons. Hij had toen een enorme drang naar serieus genomen worden, meedoen. Ik denk dat dat ook meespeelt bij Eertmans.
Dus daar ligt dan de taak voor Ja 21. Dat is dus redelijker blijven dan Forum voor Democratie en de PVV. En radicaler dan Rutte. En zo acceptabel te worden voor een grote groep kiezers. Als een soort breekijzer op de het puntje van de rechterflank.
Maar het zijn dus ook, tenminste zo zie ik het dan wel, als pogingen om dat FVD-verleden te doen vergeten ook. Om eigenlijk in ieder geval in de publieke opinie te breken met dat verleden.
Ja, en ik denk dat hier raakt het ook wel aan iets wat gewoon vaak heel lastig is bij dit soort partijen. Op die rechtse tot radicaal rechtse flank. Is dat het in zekere zin is het een stuk makkelijker als het, zoals met de PVV of met de FVD, gewoon in alle opzichten zo'n beetje dezelfde radicaliteit uitstraalt. Maar in de praktijk zien we wel dat, en bij Wilders is eigenlijk het verhaal al 10, 15 jaar. Misschien op het eerste jaar dat hij onafhankelijk was. Maar is eigenlijk sindsdien het verhaal steeds hetzelfde geweest. En niet heel ambigu. Er bestaat weinig twijfel over. Wat je bij jij in de 20 ziet, doet mij eerder denken aan wat je wel eens in het buitenland ziet. Partijen die radicaal rechtse ideeën hebben. Ook een radicaal rechts verleden hebben. Maar ondertussen zoeken naar aansluiting. De Zweden-Democraten in Zweden bijvoorbeeld. Dat is een partij die een verleden heeft dat letterlijk voortkomt uit de neonazi-beweging. Een partij die vervolgens enorm geprobeerd heeft dat van zich af te schudden. Nog steeds overduidelijk een uiterst kritische partij is over migratie. Maar het inmiddels zover heeft geschopt dat de Zweedse tegenhanger van de VVD zegt. Ja, eigenlijk kunnen wij met die partij wel besturen. Of neem een partij in Hongarije als Jobbik, die 10 jaar geleden al etnonationalistische taal uitsloeg, rechts zat van Orbán. Die partij werkt nu samen met progressievere partijen om te proberen Orbán bij de volgende verkiezingen uit zijn troon te verdrijven. Dus je ziet dat misschien is dat iets wat we in Nederland tot nu toe iets minder hebben gezien, maar je ziet dat soms dit soort partijen enorm bewegen. Waarbij ze tegelijkertijd een radicaliteit en een soort redelijkheid proberen uit te stralen.
Een acceptabel, redelijk, radicaal rechts alternatief.
Precies, een hele mond vol, maar dat is inderdaad wat het is. En dat heeft veel met PR en imago te maken. Waar je verhaal vertelt, in welke woorden je verhaal vertelt. En waar ze dan natuurlijk weer van profiteren, is dat Rutte niet helemaal vrij kan kiezen. En ze dus niet zo snel en zo makkelijk kan uitsluiten. Wat Peter al zei, dat zou slecht terugslaan op Rutte, bij zijn potentiële achterban. En praktisch is het heel moeilijk om zonder een partij als JA21 over rechts iets van samenwerking op touw te kunnen zetten.
En dan helpt het die 3 zetels in de Tweede Kamer en de 7 zetels in de Eerste Kamer.
Zeker.
Dankjewel, Rick. Dan gaan we van de radicaal redelijk rechts, de RRR, naar de BBB. Dit bruggetje komt van Iris, moet ik even bijzeggen. Want Petra, de afgelopen tijd heb jij naar de boer-burgerbeweging gekeken, eigenlijk sinds ze in de Tweede Kamer zitten. Zullen we eerst even luisteren naar hun verkiezingsspotje?
De leefbaarheid van ons prachtige platteland met zijn boeren natuur, koeien in de wei, bossen en dorpen is in gevaar.
De huidige politiek ruilt groen in moordend tempo in voor grijs.
Distributiecentra, datacenters, megazonneparken, megawindparken in zee en op het IJsselmeer. Het platteland wordt ervoor opgeofferd. BBB strijdt voor de miljoenen inwoners van het platteland. Mensen die zich net als BBB grote zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland.
Terwijl er honderden miljoenen worden gestoken in de stad, moeten mensen op het platteland smeken of alsjeblieft de bibliotheek of het zwembad mag open blijven.
Oké, Petra, dit mogen we niet verwarren met de boerenburgerbeweging, hè?
Nee, ze willen dat hun naam goed wordt uitgesproken en dat er geen grapjes over worden gemaakt, zoals Rutte en de Jonge een keer deden in de Tweede Kamer, hè? Triple B.
Dat is de motie van Triple B, wat ik zojuist hoorde. Dat was voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden.
Ja. Mevrouw Van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, Triple B. En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet.
Daar houden ze niet van. Ze willen serieus genomen worden. Ze willen ook absoluut niet alleen maar een partij voor boeren zijn. Hè? Want dan zoveel boeren zijn er niet meer in Nederland. Iets van 55.000. En daar word je niet een heel grote partij mee. En dat willen ze toch wel graag. Dus ze willen graag vooral de partij voor het platteland zijn. Zoals je in het spotje ook hoorde.
Ja. En nou denken veel mensen, deze partij die is opgericht naar aanleiding van die boerenprotesten, die we vooral in 2018, 2019 vaak zagen hier in Den Haag. Is dat ook zo?
Nee, ze hebben het al in 2018 bedacht. Caroline van der Plas en mensen van het communicatiebureau dat veel doet voor de agrarische sector. Die hebben al in 2018 bedacht dat ze de politiek in wilden gaan. Ze hadden een boer-burger-tweet. Dat was een heel populaire sociale media-account. En daar verzamelden ze verhalen op van boeren, van heel veel verschillende soorten mensen uit de agrarische sector. Daar wilden ze een boek van maken, een boer-burger-boek. En toen hebben ze bedacht, al in 2018, we gaan ook een politieke partij oprichten. Hoe gaan we die dan noemen? En toen kwamen ze een boer-burger-boek. We moeten iets doen waar je wat mee kan. Boer-burger-borrel, boer-burger-bijeenkomst. En toen werd het de Boerburgerbeweging. En die protesten tegen de stikstofaanpak heeft ze vleugels gegeven. Daardoor zijn ze echt geworden tot wat ze nu zijn.
Ja, maar het idee kwam dus al eerder. De lijsttrekker is Caroline van der Plas. We hoorden haar net al eventjes in dat filmpje. Het is Caroline en niet Caroline.
Haar moeder komt uit Ierland, dus daar komt het vandaan dat je Caroline zegt. Haar vader was journalist. Ze is zelf ook een tijd lang journalist geweest. Ze was ook actief in het CDA. Daar is ze ook lid van geweest. Ze is voor de LTO gaan werken, de Belangenbehartiging van de Boeren, als communicatiemedewerker. Dus communicatie, media, dat is echt haar achtergrond.
Ja.
En tegelijk die politieke bewustzijn, het activisme, dat zit ook al heel lang in. Haar moeder was wethouder voor het CDA.
Oh, ze komt dus wel echt uit een CDA-familie.
Ze komt echt uit een CDA-familie, maar haar vader stemde op de VVD. Dus haar moeder was vooral het CDA-deel. Ja.
En zeg maar, ze begint natuurlijk een partij waar het woord boeren wel in zit. Heeft een CDA-verleden, roept wel de vragen op. Zag zij in het CDA wat meer boeren zagen de afgelopen tijd, want dat is niet meer de partij die onze belangen behartigt.
Ja hoor, zeker. Ze heeft op een gegeven moment ook haar lidmaatschap opgezegd en is gaan wisselen in partijvoorkeur. Weet je, ze heeft wel eens op Forum voor Democratie gestemd. Ze heeft op de SP gestemd. En toen Femke Halsma nog in de politiek zat, heeft ze ook op haar gestemd.
Opmerkelijk. Ja, een hele verschillende partijen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En ze heeft ook, tenminste dat verhaal ging op een gegeven moment rond, dat zij dat het bijna een soort marketingproject was geweest, die boer-burgerbewegingen. Zij werkte zelf bij een marketingbedrijf toen ze ermee is begonnen. Wat zegt ze daar zelf over?
Ja, ze vertelt daar zelf over dat het inderdaad een idee was van haar en haar collega's bij dat marketingbureau. En dat bureau, die collega's daar, hebben ook heel veel uren daarin gestoken. Ze hebben heel veel voor haar gedaan. Zij heeft die uren, is haar kant van het verhaal, hè? Ze heeft die uren laten bij elkaar laten optellen en laten opschrijven wat dat zou hebben gekost als ze ervoor moest betalen. En dat was een donatie aan haar partij. En ze zegt ook tegen mensen die daar op Twitter over beginnen van, nou, kom maar langs, weet je wel, als je zegt dat ik door de boerenlobby word betaald, kom maar naar mijn rekening afschriften kijken.
Ze is sowieso heel mondig en aanwezig, hè, op sociale media.
Het schiet me nu ineens te binnen. Het lijkt best interessant dat wat je een beetje een tegenhanger van de BBB kan noemen, de Partij voor de Dieren, ook is opgericht door een communicatiemedewerker of bedacht is door Nico Kofferman, die nog steeds senator is. Maar ook dat was eigenlijk iemand die heel erg denkend vanuit politieke betrokkenheid en heel erg bezig met communicatie en marketing zei, hey, ik zie hier ruimte voor een partij en nu al succesvol jaren in de Kamer zit.
Ja, en de tegenhanger van de BBB.
Ook nog.
Ja. Een partij als gat in de markt, dat is toch wel heel grappig, hè? Met die blik erop van, hè, je ziet een behoefte en daar maak je dan maar een politieke partij. Zegt misschien wel alles over deze tijd ook wel. Goed, dat is iets te veel uitzoomen. Zijn er nog andere mensen bij deze partij die we zouden moeten kennen?
Nou, niet zoveel. Je hebt nummer 2 op de kandidatenlijst. Dat is Femke Wiersma. Die is bekend geworden door het programma Boer zoekt vrouw in 2010. Maar verder zijn er geen niet hele bekende figuren.
Wat me altijd opvalt aan de Caroline van der Plas is dat ze alleen door de gangen van het Tweede Kamergebouw loopt. Waar anderen nog wel eens vergezeld zijn door bijvoorbeeld een woordvoerder of door een team van mensen. Waarom doet zij dat niet?
Nou, een woordvoerder heeft ze niet. Ze zegt ook dat ze die niet gaat nemen. Dat ze dat irritant vindt. Dat iedereen altijd maar een woordvoerder heeft. En dat je dat, alsof je dat niet zelf kunt regelen. Dus ze heeft zich voorgenomen om dat niet te gaan doen.
Het is toch echt uniek? Tenminste, volgens mij heeft iedereen hier in de Tweede Kamer minstens één woordvoerder.
Ja, zij niet. En het lijkt er ook niet op alsof ze die tot nu toe nodig heeft, want aandacht genoeg.
Ja.
En ze is zelf natuurlijk bedreven in de communicatie. Dat helpt natuurlijk wel.
Tuurlijk.
Waar merk je dat aan?
Nou, je merkt gewoon dat zij zelf ook, misschien nog wel gevatter soms dan een woordvoerder, gewoon haar politieke idealen ook weten verbinden aan een slimme boodschap. Dus iets wat mij nu te binnen schiet, is er was een tijdje terug een tijdens het vraaguur kwamen er vragen langs over misstanden in een slachthuis. Alle partijen hadden daar hun woede over uitgesproken. Toen kwam Caroline van der Plas naar de interruptiemicrofoon lopen.
Er zullen een heleboel mensen in deze zaal zijn en ook mensen thuis en mensen op sociale media die denken, nou, daar komt die Caroline van der Plas, die gaat de Big Agro verdedigen, die gaat deze slachterij natuurlijk weer verdedigen, want die wordt betaald door de industrie. Nou, dat zal ik u vertellen, dat is dus in dit geval helemaal niet waar. Ik vind het schandalig wat hier is gebeurd. Van de beelden draaien mijn maag om. Deze mensen die dit doen, die moeten bestraft worden. Die zouden van mij ontslagen mogen worden. Die zouden dit werk nooit en nooit en nooit meer mogen uitvoeren. Daar wil ik hier heel duidelijk over zijn.
Ze had heel erg goed door dat dit het moment was dat ze even van zich moest laten horen, wilde laten horen. En dat vervolgens heel, heel snel en heel sterk deed.
Ja, dat is een feilloos gevoel voor wanneer het erop aankomt. Ja.
Ja, ze heeft sowieso een soort manier van, als zij aan het woord is, als zij haar bijdrage levert in de Tweede Kamer, dan zegt ze heel vaak, beste voorzitter, beste burgers. Weet je wel? Dus zij richt zich ook altijd tot burgers. Dat valt me altijd wel op.
Ja, ze heeft het, als het dan bijvoorbeeld over vissers gaat, dan zegt ze, we hebben het over vissers, maar laten we niet vergeten, dat zijn vissersfamilies, dat zijn gezinnen. Voor mensen die luisteren, denken, oh ja,
Hierbij denk ik altijd, dat het zit ook best wel dicht bij de oorsprong van de partij. Want inderdaad, je zei eerder al, Peter, er zijn natuurlijk niet zoveel boeren. Maar er zijn heel veel mensen die iets te maken hebben met boeren. Er zijn veel boerengezinnen. Er zijn veel mensen die in plattelandsdorpen zijn, die toch het idee hebben dat hun voortbestaan ook afhankelijk is. En van hun gemeenschap, van die boeren. Ik heb veel bij die stikstofprotesten en die demonstraties rondgelopen. En daar viel me dat ook altijd op. Dan kon je als politicus nog zo vaak zeggen, hè, als we het hebben over het mes zetten in de veehouderij en de veestapel halveren, dan hebben we het niet over jullie. Maar, zeiden al die mensen die daar stonden, en het waren dus niet eens alleen allemaal boeren, die zeiden, ja, maar dat gaat ook over onze gemeenschap. Minder vee, dan blijven er minder boeren over. Dan blijven er minder loonwerkers en minder toeleveranciers over. Valt ons dorp straks om? Valt onze gemeenschap straks om? Dus daar zitten veel meer mensen dan alleen die boeren die ze met die boodschap kan aanspreken. En ook dat heeft ze goed door.
Ja, daarom is ze er ook van overtuigd dat ze vaste waarde gaan zijn in de politiek. En ze staat nu in de peilingen al op tussen de 2 en de 6 zetels.
Ja.
Dat is echt een enorme stijging.
Ja, want het is nu nog een eenmansfractie. Ik zit nog even te denken aan wat je zegt over die woordvoerder. Want daardoor heeft ze ook iets ontwapend. Ik kan me nog herinneren met de formatie. Ze was een keer veel te laat omdat ze een interview had gehad bij BNR Nieuwsradio. En toen nog van Amsterdam naar Den Haag moest rijden. Dus nou ja, wij journalisten merkten natuurlijk ook dat zij veel te laat naar binnen liepen. En deelden dat allemaal. En toen daarna kwam er een filmpje van haarzelf, gewoon in selfie-stand, weet je wel, waarin ze eventjes ging uitleggen waarom ze te laat was. Die camera, er was niks professioneels aan.
Ik had laten weten dat ik van 10 tot 11 bij BNR zat en daardoor later bij mevrouw Hamer zou zijn. Dan merk ik dat er daar weer veel reacties op komen. En dat is ook prima, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar vandaar dacht ik, ik ga het even uitleggen. Dat gesprek met BNR, dat stond al enige tijd. Ik denk al 2 weken. Daar is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan.
De camera was ook wel een beetje vaag, weet je wel. Ze had er best even een doekje overheen kunnen. Ik dacht, hey, dit is best grappig. Want andere partijen zouden natuurlijk vol in de crisiscommunicatiestand gaan. En journalisten gaan bellen. Alles proberen recht te trekken. Maar zij had echt zoiets van, ik leg het 1 keer uit en that's it. Was voor mij wel iets nieuws. Jij bent wel eens met haar meegeweest op werkbezoek. Ik ben heel benieuwd. Het is altijd interessant om te zien hoe politie zich gedragen buiten deze vierkante kilometer. Zag je dat daar ook terug? Waar ben je geweest?
Het was laatst. We zijn een dagje naar Zeeland geweest. Ze had daar een afspraak bij op een agrarisch bedrijf. Dus we zijn door de Westerschelde-tunnel gereden. En net daarvoor had zij samen met de SP een motie ingediend om die tol vrij te maken. Dus daar waren ze in Zeeland heel blij mee. Ik vond wel interessant dat bijvoorbeeld, er waren geen kranten op afgekomen, behalve ik was mee. Maar er waren geen lokale kranten gekomen voor dat werkbezoek, terwijl zij toch echt net had gescoord voor Zeeland met die motie. Dus de provinciale Zeeuwse Courant was wel uitgenodigd, maar die hadden geen tijd. En mensen die daar waren van de LTO, die vertelden ook dat ze het wel hadden moeten uitleggen aan de gedeputeerde van het CDA, dat ze Caroline van der Plas gingen ontvangen, want die vinden dat niet leuk. Het CDA ziet de BBB echt als een concurrent.
Merkt ze dat hier ook?
Ja, dat merkt ze hier ook, ja.
Hoe dan, bijvoorbeeld?
Nou, zij wil heel graag samenwerken met veel partijen en overleggen over moties. Maar bij het CDA geven ze geen sjoegen, lijkt het, tot nu toe.
Ja, in de hoop dat als ze haar negeren, dat het vanzelf verdwijnt of zo.
Ik weet het niet. Ja. In het laatste debat voor het reces ging het er ook over dat ze zouden eigenlijk koffie hebben gedronken die dag. Maar dat ging niet door, maar ze moesten nodig koffie drinken. Het ging de hele tijd, kwam dat kopje koffie weer terug.
Ja, het is jammer. De heer Boswijk en ik, die zouden gisteren koffie drinken, maar dat kon niet doorgaan vanwege debatten.
Misschien moet u dat vanavond nog even doen.
Dus ik denk dat het een goed idee is om dat te doen.
En dan zit je toch echt al 4 maanden samen in de Tweede Kamer.
Ja, Ik kan me herinneren dat we haar wel eens hier op het Binnenhof spraken samen. Toen was ze ook net terug van een gesprek met de formateur. En toen legde ze ook uit van als eenmansfractie kun je weinig. Hè, in je eentje, je kan niet overal bij zijn. En dat ze toen inderdaad uitlegde dat ze, maakt niet uit welke politieke partij. Dus maakt niet uit welke stroom. Maar als ze op een deelonderwerp kon samenwerken met een partij, dat ze dat dan graag wilde doen. Maar dat is natuurlijk ook een nieuwe manier van werken hier.
Ja. Ja,
voor veel partijen gaat het om de volledige partij. En ben ik het daarmee eens of niet? En kan ik daarmee samenwerken of niet?
En hoe doet ze het tot nu toe in de afgelopen 4 maanden? Nou ja, wat we zeiden, ze valt behoorlijk op. Voor een eenmansfractie is de aandacht die ze krijgt, denk ik, ongekend. Ze heeft al wat nee, die doltunnel heeft ze binnengehaald.
Was toch ook iets met een motie over lokaal eten in de bedrijfsrestaurants in de Tweede Kamer? Daar was een hele discussie over ontstaan samen met CDA. Want er was volgens mij...
Is de boter?
Volgens mij de boter.
Dat is weer Nederlands.
Heel belangrijk. Maar die is weer Nederlands in het Kamergebouw. En zij eiste dat op als een eigen succes. En toen ging ze daar bij het CDA een beetje over morren. Want zij vonden dat zij dat hadden geregeld. Dus dan zag je misschien wel een beetje wat je net omschreef. Hè? Die ongemakkelijke houding bij het CDA over de BBB. Ja.
Het is ook niet heel gek als je kijkt naar de uitslagenkaart waar de Boerburgerbeweging nou het beste deed. Is dat heel veel van de winst in Twente, de Achterhoek, echt oude CDA-bolwerken hebben behaald. Dus het is ontzettend flauw van het CDA dat ze dan nu een beetje zo de BBB aan het ontwijken zijn of aan het negeren. Dat heeft tenminste, daar krijg ik een beetje een middelbare schoolplein gevoel van. Maar als je kijkt naar die electorale competitie, dan snap je dat het CDA echt ziet dat dat de boerburgerbeweging in de nek aan het hijgen is op een plek waar ze juist het traditioneel zo goed deden.
Ze wil heel graag Pieter Omtzigt bij de partij halen.
Oh ja?
Dus als die wil, is die welkom. Een mooi voorbeeld van hoe zij dat dan aanpakt met die partij is Maurits van Martels. Dat was een Kamerlid voor het CDA. Kwam niet terug op de lijst. Hij was echt onverkiesbaar geplaatst op die lijst. Dus hij wilde dat niet. En toen heeft zij voor hem in Dalfsen bij zijn boerderij een soort optocht georganiseerd. Dat tientallen trekkers gingen langs zijn huis om hem te bedanken voor zijn inzet voor de boeren. En dat vond hij zo ontroerend. Ja. Ze wil hem ook heel graag bij haar partij halen.
Zijn vrouw heeft ze al wel binnen weten te halen. Want die vond het geen probleem om even heel uitgebreid te vertellen dat ze haar CDA-lidmaatschap had opgezegd. Zodat ze bij de boer-burgerbeweging. Ze heeft daar ook in de Tweede Kamerverkiezingen in de campagne ondersteuningswerkzaamheden verricht. Dus het is wachten tot Von Martels
op de lijst voor de provinciale staat.
Voor de provinciale staat komt.
Of de Europese verkiezingen.
Zij zegt ook dat ze heel graag wil samenwerken met de partij waar ze het niet mee eens is, per definitie. Is zij bijvoorbeeld al gaan praten met de Partij voor de Dieren?
Nou, dat wil ze vanaf het begin heel graag. Ik weet niet of dat al gelukt is, maar zij zei van Thierry Baudet wilde de hele tijd met haar koffie drinken of wijn drinken vooral. En dat heeft ze afgehouden, want daar had ze niet zoveel zin in. Ze was op zoek naar partijen die ze echt niet snapte, die ze niet goed kende. En ze dacht, daar heb ik het meest aan. Dus dat was onder andere de Partij voor de Dieren. Zij heeft ook al meteen voorgesteld, waarom zitten we niet allemaal door elkaar in de plenaire zaal? Dan leren we elkaar kennen. Hè? Het is nu op links, rechts verdeeld. En zij zit tussen Van Haga en bij de PVV en achter het CDA. Dat vond ze niet goed voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking. Ze heeft ook voorgesteld om met z'n allen in een WhatsApp-groep te gaan zitten. Hè? Dat ging toen over de manier waarop het kabinet de Kamer informeerde. Nou, stuur dan gewoon een appje, dan weten we het allemaal.
Voor de verstand, hè?
Ja.
Ja, ja, daar werd overigens wisselend op gereageerd. We trekken de hele tijd de vergelijking met het CDA. En dan gaat het over de agrarische sector en over boeren. Ja, het zijn allemaal een beetje oppervlakkig. Hoe is haar programma? Ik bedoel, wat wil zij? En lijkt dat echt op het CDA?
Nou ja, deels wel. Maar het is niet zo heel erg makkelijk te plaatsen in links-rechts. Het is wel rechts als het gaat over migratie, maar dan ook niet alle grenzen dicht. Weet je, laatst had de PVV een motie weer over alle grenzen dicht voor mensen uit moslimlanden. Daar stemt ze niet voor, daar is ze niet voor. Maar ze vindt dan wel dat Syrische asielzoekers weer terug kunnen als het daar wat rustiger is. En dat dat nu ook al zo zou kunnen.
Wat trouwens best wat echt wel een vrij radicaal standpunt is.
Absoluut.
Als we eerlijk zijn. En ook als we kijken naar welke partijen in de Kamer dat ook steunen.
Ja, de PVV en Forum voor Democratie hier vandaag. Ja hoor, dat is waar. Ze wil dat het vuurwerkverbod weer wordt afgeschaft. Ze vindt dat siervuurwerk wel moet kunnen. Ze vindt dat subsidies voor actiegroepen moeten worden afgeschaft. Ze vindt dat het minimumloon niet meer gekoppeld moet worden aan de bijstand.
Hoe denkt ze over de Europese Unie?
Nou, ze is daar niet tegen. Ze vindt Nederland, in het verkiezingsprogramma staat dat Nederland een handelsland is. En dat dat de belangrijkste reden van bestaan is ook voor de EU. En dat het ook weer terug zou moeten naar dat en niet meer dan dat.
Zou dat er ook mee te maken hebben dat de landbouwsubsidie... dat gaat om honderden miljoenen die jaarlijks naar Nederland gaan natuurlijk, vanuit de EU?
Ja, dat kun je ook niet zomaar missen natuurlijk.
Nee.
Dat zou heel gek zijn. Ja. Ja, ze is voor heel veel directe democratie, referenda, kritisch over de euro, maar niet uit de euro.
Maar ook weer niet heel conservatief, hè?
Nee. Nee, ze vindt dat de kinderopvang gratis moet zijn. Ze is niet voor een verbod op betaalde seks bijvoorbeeld. Ze vindt bijvoorbeeld niet dat je gezinnen moet bevoordelen als er maar één iemand werkt. Weet je, er moet gewoon... iedereen moet kunnen werken en ook worden gestimuleerd om te gaan werken. Ze vindt ook dat de Eerste Kamer moet worden gekozen door de gemeenteraden. Dus meer invloed van het hele land op de politiek hier in Den Haag. En er zijn ook wel meer punten waar ze echt intern discussie over hebben gehad. Bijvoorbeeld de anti-homo-wet van Orbán. Ze hadden discussie over intern in hun fractie, zij met haar medewerkers. Of ze zich wel moesten bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander Europees land. Het was niet zo vanzelfsprekend dat ze uiteindelijk wel voor een motie hebben gestemd die bepaalde dat die hele kwestie moest worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dat hebben ze wel gedaan. En ze willen een ministerie voor het platteland natuurlijk. Hè. Alles gaat in het programma over het platteland.
De Oostvaardersplassen mogen dicht, toch? Dat staat er nog bij uit de verkiezingscampagne. Daar wilden ze, geloof ik, als we nog huizen moeten bouwen, kunnen we dat daar wel doen.
Ja, ze vindt dat randstedelingen een inboeringscursus moeten volgen. Ze heeft ook alle collega's in de Tweede Kamer een bon gegeven waarmee ze dat recht kunnen opeisen om in contact te komen met een boer of een tuinder of een visser. En dan gaat zij het regelen.
En dan zou je daar een cursus moeten volgen om...
Dan kun je ze leren kennen en hun leven snappen. Dan kun je inboeren.
Ja. Die boerenprotesten zijn dus niet de aanleiding geweest voor haar om te starten met de BBB. Maar ze is wel spreker op die protesten. Hè? Ze wordt er wel met veel warmte ontvangen.
Ja, er was er pas nog. Op 7 juli was er een boerenprotest op het Malieveld. Dan is zij echt de held van de dag. Hè?
Boeren zijn hier niet tegen wetten aan het protesteren. Jullie boeren staan voor iets te protesteren. Jullie staan te protesteren voor je bestaansrecht. Jullie protesteren om voor...
Empathisch. Niet de boosheid bevorderen, maar zeggen waar ze allemaal voor zijn. En waar ze allemaal zich voor in willen zetten.
Je zag ook dat zij eigenlijk de enige was die hele dag die daar op dat podium in slaagde om die boeren daarmee achter zich te krijgen. Er waren genoeg mensen die aan de boosheid appelleerden. Van Hagen was er, die deed dat. Thierry Baudet, die klom nog in een hoogwerken, die probeerde dat. Andere partijen die probeerden een soort redelijk verhaal te vertellen, maar die werden al snel overstemd door gejoel. Eigenlijk was zij daar de enige die het lukte om die boerenmenigte achter zich te krijgen. Wat ik mij ook nog afvroeg daarna, het is heel belangrijk om je bent ook volksvertegenwoordiger, dus het is ook belangrijk dat zij het geluid van de boeren naar Den Haag brengt en het geluid van het platteland naar Den Haag brengt. Maar hoe ziet zij nou uiteindelijk haar rol? Is ze dan een getuigenispartij? Iemand die er is om een geluid te vertegenwoordigen? Of ziet zij ook wel voor zich dat ze uiteindelijk misschien wel nu of in een volgend kabinet een keertje wil meebesturen?
Oh, daar denkt ze, voor zover ik kan nagaan, nog helemaal niet over na. Ze is bezig met de eigen partij. Ze wil dat die groter wordt. Ze gaat niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar wel aan de provinciale statenverkiezingen. Dat vindt ze belangrijk om in de Eerste Kamer te komen. En ze is vooral ook bezig met te voorkomen dat er problemen ontstaan in nieuwe partijen. Ze wil heel strak de regie houden over wie daarbij komt, wie op de lijsten komen. En,
is het wel een ledenpartij?
Het is een ledenpartij, ja. Ja.
Dus binnenkort kun jij naar een congres van de BBB?
Ja, daar zie ik enorm naar uit.
Veel trekkers.
Dank jullie wel. Peter de Koning en Rick Rutte. En jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie, productie en montage van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. En dan met net zo'n aflevering, maar dan over Volt en Bijeen. Dus tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.